benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Een toekomstige inname van Taiwan door China kan voor ons in het Westen grote economische gevolgen hebben. Niet alleen door onze afhankelijkheid van China, maar denk ook aan het Taiwanese chipbedrijf TSMC en de vaarroutes die door heel Oost-Azië lopen. Dat besprak ik vorige week met Joris Steer van ACSS en CDA-europarlementariër Tom Berendsen.
Er is op dit moment zoveel aan de hand in de wereld. En met name vanuit toch degene die onze veiligheid mede bewaakt, de Verenigde Staten. Ja, als er te veel plekken zijn waar zij zich moeten inzetten. Met een VS die zich dan ook nog terugtrekt. Ja, dat wordt gewoon heel erg ingewikkeld. En ja, het klinkt dan ook een beetje cru. Maar zeker voor wat betreft China en de druk op Taiwan. Is het voor China. Kan het ook helpen dat er nog andere brandhaarden onze aandacht vragen? En wat ik zeg, dat is heel cru om te zeggen. Maar voor onze positie is dat heel erg lastig. Ja, het is makkelijker als je op één plek kan richten en dat zo goed mogelijk aan proberen te vliegen, dan dat je op meerdere plekken verschillende strategieën nodig hebt.
Ja, maar hier kan het dus niet. Dat is duidelijk. Het kan nu niet. Heel duidelijk antwoord op mijn vraag. Maar dat betekent dus inderdaad dat je ook hier prioriteiten moet gaan stellen.
Ja, maar kijk, als Europa kunnen wij sowieso weinig. Hè? Dus daar, ja. Daar zit natuurlijk het probleem. Qua defensiecapaciteit, daar hebben we een andere opdracht. Daar zijn we volstrekt afhankelijk van de Verenigde Staten. En qua economische afhankelijkheid, als je ziet de druk op onze economie, op onze huishoudens, energieprijs voor het bedrijfsleven, dat hier 6 tot 7 keer hoger ligt dan in de Verenigde Staten. Ja. Wij staan economisch al zwaar onder druk vanwege de inval van Poetin in Oekraïne. Ja, als er via de Chinese kant ook nog vanuit onze kant. Je kunt moreel gezien op een gegeven moment niets anders dan sancties opleggen op het moment dat China deze stap richting Taiwan zet. Maar wij raken onszelf daar natuurlijk ook enorm mee. En al die druk zorgt op druk op onze economie. En ook druk op onze huishoudens. En daarmee ook druk op het draagvlak onder alle maatregelen die we nemen. En dat is natuurlijk funest als je sterk wil staan in de wereld.
De gast vandaag zijn opnieuw Joris Steer, analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Tom Berendsen, europarlementariër, lijsttrekker namens het CDA. Want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden, heren. En we beginnen met vaste luisteraar van ons, slimme vragen altijd, handige Harry. Hij zegt, als China Taiwan inneemt, er zal wellicht een economische oorlog volgen en misschien brandt TSMC af, waar Joris het vorige week ook al een beetje over had. En zullen we daar dan geen chips meer van krijgen? Zou Europa, om erop voor te bereiden, nu zelf meer chips moeten maken? En hoeveel is nodig voor kritieke productie? Bijvoorbeeld defensie, maar ja goed, ook voor bijvoorbeeld medische technologie. Ik ga eerst naar Joris.
Ja, het is een hele goede vraag. De moeilijkheid aan die vraag is, één ding is zeker, je verliest een hele hoop productiecapaciteit. Het gaat om ongeveer 40% van alle logic chips wereldwijd. Nou, dat is zeg maar het functionele brein van computers. Dus dat raakt alles. Dat raakt de defensiesector. TSMC-chips zitten in de Joint Strike Fighter. TSMC-chips zijn ook terug te vinden aan allerlei medische technologieën, et cetera, et cetera. Het wordt iets moeilijker als je gaat kijken naar kritieke sectoren buiten het defensiedomein. Want wat je vaak ziet is dat medische bedrijven die medische producten ontwerpen, zeker moeilijke grote technologische producten, is dat de chip misschien uit Taiwan komt, maar vervolgens het component waar de chip uitgaat vaak weer uit China komt. Dus dat ja, een verstoring kan optreden gewoon op het gebied omdat er rondom Taiwan iets misgaat. En dat zou een enorme verstoring zijn. Ja. Sterker nog, door naar aanleiding van het relatief kleine chiptekort van 2020-2021... liet een enquête van Deloitte al zien dat de bouw van allerlei medische apparatuur sterk vertraagd werd. Dat is al een probleem, maar het probleem zit er nog meer in, dat als er een conflict en ook een sanctiespiraal ontstaat met China, dat je ook een aantal essentiële componenten kwijt bent.
Ja, daar wil ik ook graag even Tom Berendsen voor horen. Op de vraag van handige Harry.
Ja, kijk, de productie van TSMC is gewoon lastig te vervangen. Ja. Het is ook niet makkelijk om TSMC zover te krijgen dat ze flink bijdragen aan de uitbreiding van productiecapaciteit in Europa. Daar worden nu wel eerste stappen gezet. Maar ja, die chipproductie is natuurlijk ook voor Taiwan van strategisch belang. En ja, met de chipsect, de Europese chipsect, wordt er nu wel keihard aan gewerkt om die afhankelijkheid te verminderen en zelf weer meer te gaan produceren. En voor de rest heb ik ook ademloos geluisterd naar Joris over zijn hele weergave van de situatie. Ik denk dat hij dat prachtig verwoordt.
Ja, nou ja, Joris, dat beter en kan misschien... niet natuurlijk, hè? Ademloos naar jou luisteren. Ga maar even door dan.
Nou, ik neem de complimenten graag aan.
Dat maar, zou doen,
aanvullend, er zijn waar handig Harry aan raakt, is dat ja, aan de ene kant... is dat natuurlijk zo, moeten we grootschalig de chipproductie uitbreiden. Aan de andere kant zit er een extreem prijskaartje aan. Als je kijkt naar die twee fabs die de Amerikanen nu bijbouwen in Arizona. Nou, die fabs die hebben al een van de hoofddoelen van die chipfabrikage is... om een gegarandeerde voorziening van chips te kunnen leveren aan de Amerikaanse krijgsmacht. Ja, wat investeert TSMC erin? Het totale kostenplaatje voor die twee fabrieken is 40 miljard. Dus één fabriek, daar besteedt men ongeveer ons hele nieuwe verhoogde defensiebudget aan. Nou, kijk je dan naar die fabrieken, hoeveelheid daarvan die staatssteun is. Nou ja, volgens Amerikaanse media die daarnaar gekeken hebben, die denken dat het gaat om 15 miljard aan staatssteun. En nou ja, wat koop je daar dan uiteindelijk mee? Die kosten die je vooraf maakt om te zorgen dat je niet echt heel hard geraakt wordt op het moment dat het fout gaat rondom Taiwan. Wat koop je daarmee? Minder dan 5% van TSMC's totale productiecapaciteit. Nou, dus het gaat om enorme bedragen. En wat je eigenlijk ziet is dat elk machtig land is aan het inschatten hoe duur mag mijn geopolitieke risicoverzekering zijn. Hoeveel geld ben ik bereid van tevoren te investeren om als er een grootschalig conflict plaatsvindt, dat ik in ieder geval niet het haasje ben en alles verlies. En ik denk dat de eerste stappen die gezet zijn, namelijk de Amerikanen die met die chipfabrieken voornamelijk ook zich richten op de krijgsmacht. En de Duitsers die met hun chipfabrieken die ze subsidiëren, 10 miljard aan staatssteun geven ze aan Intel en 5 miljard aan TSMC, zich richten op industrieën waar wij sterk in zijn, namelijk de auto-industrie. Ja. Dat daar in ieder geval een goed fundament gelegd wordt.
Ja, het is inderdaad een mooi woord, want daar komt het op neer. Jullie rapport komt er geloof ik twee keer voor. Inderdaad, een geopolitieke risicoverzekering. Want dat is het ook. Dat zijn ook de beste calculaties die je kunt maken, denk ik.
Ja, dat is in ieder geval wel hoe wij er naar kijken. In een wereld van globalisering werden producten wonderbaarlijk goedkoop. En dat kwam erdoor omdat iedereen kon doen waar hij het beste in was. China had een ongekend grote... beroepsbevolking die niet voor de ouderen hoefde te zorgen. Want nou ja, zoveel ouderen procentueel overleefden de jaren onder Mao ook weer niet. En er was een één-kind-politiek. Dus de hoeveelheid onder 18 die nog niet productief kon bijdragen aan de economie was ook nog niet zo groot. Ja, daardoor zie je dat er extreem veel industrie gewoon richting China vertrokken is in de tijd van globalisering. Dat maakt de wereld een stuk goedkoper. En nu is de vraag, ja, we hebben weer te dealen met het risico dat dan wel een rivaal van ons ons een boycott oplegt. Denk aan Poetin die de gaskraan dichtdraait. Of dan wel het probleem dat er militaire verstoring plaatsvindt. Namelijk dat er rondom Taiwan een conflict bestaat en dat je daardoor iets kwijtraakt. Dus iedereen probeert in te schatten hoe groot is nou de kans dat er iets misgaat, wat is de impact als er iets misgaat en hoeveel willen we dan aan de voorkant verzekerd hebben. En die inschatting, of het nou grote bedrijven zijn of overheden, die inschatting wordt wat ons betreft steeds centraler onder besluitvormers.
Ja, ook voor Tom Berendsen steeds centraler belangrijker?
Ja, absoluut. En even afgezien van de inhoud, helpt het ons enorm dat er mensen zoals Joris en instituten zoals HCSS zijn die dit soort onderzoeken doen natuurlijk. Hè? Want Het is voor politici niet altijd makkelijk om politieke keuzes te maken, om allerlei redenen. Maar het maakt het een stukje makkelijker op het moment dat je inzicht hebt in wat is de impact. En wat staat er allemaal te gebeuren? Welke knoppen heb je om te draaien? En daar helpt dat enorm bij.
Ja, en onze luisteraars helpen ook, want soms gooien ze het over een heel andere boeg. Willem van Lid bijvoorbeeld, die vraagt zich het volgende af. Hij zegt, Taiwan claimt toch ook heel China, zelfs een groter gebied dan China. En omdat het formeel in verdragen al één land is, is een inname toch helemaal niet nodig? Joris? Ja.
Nou, er zijn denk ik twee dingen. Het is niet formeel één land. Dus China's partijlijn is, er is één China. Dat is de Volksrepubliek China. En Taiwan is daar een onlosmakelijk onderdeel van. En toen het Westen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland, diplomatieke banden aanknoopte met China in de jaren 70. Toen hebben wij een andere bezweringsformule gekozen. We hebben namelijk gekozen voor er is één China. Dat is de Volksrepubliek China. En wij erkennen dat het jullie standpunt is dat Taiwan daar onderdeel van is. Dus kortom, nee, het is niet zo dat wij Taiwan erkennen als onafhankelijke staat in dit internationale domein. Maar het is ook zeker niet zo dat de westerse wereld zegt Taiwan is een onlosmakelijk onderdeel van China. Dus ja, ik denk dat de veronderstelling die onder de vraag ligt niet helemaal klopt. En daarnaast is er natuurlijk een groot verschil tussen als het al zo zou zijn dat Taiwan een onlosmakelijk onderdeel van China zou zijn en iedereen het erover eens is. Ja, dan is er nog steeds een heel groot verschil tussen een zelfbesturend democratisch eiland wat we nu hebben liggen weg van de Chinese kust, wat werkelijk waar bovenaan staat in vrijwel alle ranglijstjes in Oost-Azië als het goed gaat over democratie en goed bestuur. Waarvan slechts 6% van de bevolking zegt wij willen hereniging. En de overgrote meerderheid dat dus niet wil. Ja, dan is het alsnog de vraag of China daar überhaupt enige macht over kan uitoefenen.
Ja, en ik denk hierbij enigszins aansluitend heeft Lisa een vraag voor Tom Berendsen. Ze vraagt waarom erkennen wij Taiwan eigenlijk niet? Want zolang we dat niet doen, hebben we toch ook geen recht van spreken in dit potentiële conflict?
Ja, ik denk dat Joris net goed uitlegt wat voor lijn er gekozen is. Een flinterdunne diplomatieke lijn, ook richting China en richting Taiwan. Ik denk dat Joris heel terecht aangeeft, en dat speelt natuurlijk ook bij Oekraïne op dit moment, dat een van onze waarden is dat een inwoners zelf kunnen kiezen waar hun toekomst ligt. Op een democratische manier. Taiwan kiest niet voor aansluiting bij China, verre van. Maar ik denk dat voor het erkennen van Taiwan, kijk, er zijn natuurlijk wel allerlei banden informeel. Er is allerlei informeel contact. In Europa heb je ook gezien dat Litouwen een consulaat van Taiwan opende. Daar kwamen meteen sancties vanuit China richting Litouwen. Daar hebben we een heel instrument voor opgetuigd in Europa, dat op het moment dat één van ons gesanctioneerd wordt, dat wij dat beschouwen als sanctionering van allemaal, en dat we meteen tegenwicht kunnen bieden met tegensancties. Maar dat maakt dat het gewoon diplomatiek razend ingewikkeld is, terwijl het tegelijkertijd volgens mij buiten kijf staat dat de westerse wereld en Europa Taiwan steunt in de positie die ze nu hebben.
Ja, dus je hebt wel degelijk recht van spreken in een potentiële conflict, hè, Joris?
Nou, ik ben daar zelf ook groot tegenstander van. En een van de redenen daarom is dat een recente enquête onder China en China-Taiwan-experts liet zien dat de overgrote meerderheid verwacht dat bij een officiële onafhankelijkheidsverklaring China meteen militaire actie zal ondernemen. Daarom, een officiële onafhankelijkheidsverklaring lijkt mij een strategische enorme misstap en is trouwens ook helemaal niet aan de orde, hoor, nu dat zou komen vanuit Taiwan. Ook als je kijkt naar die peilingen in Taiwan, wie er onafhankelijkheid steunen, nou, dan gaat het volgens mij om iets van 4% die nu naar onafhankelijkheid wil bewegen, en dan nog iets van 21% die zegt we houden nu de status quo en dan later bewegen we richting onafhankelijkheid. Dus het is ook helemaal niet wat een groot deel van de bevolking wil. Het is ook niet waar ze mee geholpen zijn. Waar Taiwan volgens mij mee geholpen is geloofwaardige afschrikking. En daar moeten we ons op focussen. Dus niet ze zeggen altijd speak softly and carry a big stick. Ja. Die big stick is dus die afschrikking, of dat dan militair of economisch is. En ja, een Taiwanese onafhankelijkheidsverklaring zou het tegenovergestelde zijn van speak softly.
Joachim is ook een vaste luisteraar met ook slimme vragen. En die borduurt verder op wat we vorige week bespraken. Hij zegt de huidige BRI-projecten creëren op dit moment nog geen noemenswaardige afzetmarkt in achtergestelde economische regio's. En dat maakt China afhankelijk van ons als commercieel winstgevende afzetmarkt. Is Europa bereid deze afhankelijkheid als pasmunt in te zetten bij een invasie? Tom Berendsen.
Het BRI-project creëert misschien nog niet de mate van economische afzet die de Chinezen gewenst hadden, maar is natuurlijk veel meer dan dat. Hè. Het is natuurlijk ook kritieke infrastructuur, ontwikkeling, invloed van China in kritieke infrastructuur, afhankelijkheden uitbouwen. En daar zijn ze natuurlijk wel relatief succesvol in, door allerlei landen in de wereld aan de investeringen van China te koppelen. In Europa verandert nu het sentiment. Maar ja, uiteindelijk is het zo dat China met het BRI-project ook Europese landen uit elkaar probeert te spelen. Het is niet zo dat ze daar nooit helemaal in geslaagd zijn.
Nee, dat is inderdaad zacht uitgedrukt. Maar kan China dat spel nog heel lang blijven spelen, dat uitspelen, zoals het er nu voor staat?
Kijk, China heeft gewoon een langjarige strategische agenda. En ook het BRI-project met alle tegenslagen die er ook wel zijn. Ik probeer daar ook hoopvol naar te kijken. Dat bijvoorbeeld in Afrika je in ieder geval ziet dat wurgleningen ook consequenties hebben. Dat er misschien Afrikaanse landen zijn die zeggen, ja, die Chinese zak geld zonder voorwaarden is misschien niet altijd het meest aantrekkelijk. Aan de andere kant moet je concluderen dat de invloed van China, juist vanwege die BRI-agenda, gewoon enorm groot is geworden op allerlei continenten. En het enige wat wij daar vooral van moeten leren is dat wij ook gewoon keihard moeten werken aan strategische partnerschappen van Europa over de wereld in Afrika, Zuid-Amerika, Azië, noem het maar op.
Ja, maar dat klinkt heel goed en dat begrijp ik ook. Alleen we zien natuurlijk zelf ook, en veel luisteraars zullen dat ook misschien met opgetrokken wenkbrauwen aanhoren. We zijn tot dit soort partnerschappen bijna niet in staat als het op andere gebieden ook gaat. Dat blijft ook altijd het eeuwige probleem binnen Europa ook. Is de urgentie nu zo groot en doorgedrongen dat we ook op dit gebied gewoon in andere tijden leven? En dat we hier dus ook anders naar moeten kijken en anders moeten denken?
Wat mij betreft wel. Als je ziet hoe enorm de wereld in beweging is, dan... De enige manier voor Europa om onze manier van leven te beschermen, onze economie, onze welvaart, onze veiligheid, ja, dat is als je met die 27 landen samenwerkt. En dat maakt ook, en dat weten andere delen van de wereld ook, en dat maakt ook dat Rusland, China natuurlijk op allerlei manieren ook ondermijnend bezig zijn om die Europese landen uit elkaar te spelen, om daar verdeeldheid te zaaien, om ervoor te zorgen dat wij niet samen sterk staan. De enige manier waarop wij in de wereld onze belangen kunnen beschermen is als we met die 27 landen, en wellicht in de toekomst nog net wat meer, elkaar vasthouden en samen sterk staan.
Ja, en dat is ook reëel, deze wens, deze gedachte, of niet, Joris?
Nou, één ding waar ik mezelf het meeste zorgen om maken is eigenlijk dat Europa nog niet echt door lijkt te pakken op maatregelen die productie juist hier weer stimuleren in plaats van in China. En wat de Amerikanen eigenlijk gedaan hebben, die doen dat extreem met de bottenbel. Die hebben dan een Inflation Reduction Act. Ja, grootschalige subsidies waar ook wij in één keer mee moeten concurreren, wat hartstikke lastig is. Maar in die Inflation Reduction Act zit dan een clausule en dat heet Foreign Entities of Concern. En Foreign Entities of Concern zijn heel lomp gezegd gewoon China, Rusland, Iran en Noord-Korea. En wat betekent dat? Dat als er ook maar een component in je supply chain zit voor je batterijen of voor je windturbines of voor wat dan ook, die uit een van die vier landen komt, dan verlies je meteen elke vorm van subsidie of belastingsvoordelen onder die Inflation Reduction Act. En vanaf 2025 gaan ze dat zelfs doen voor materialen. Dus stel, je bouwt windturbines en daar zitten zeldzame aardmetalen uit China in, waar ze nog steeds vandaag de dag ongeveer ergens tussen de 85 en de 90% zelf de mijnbouw voor doen, dan verlies je al die subsidies. Nou, dat is een extreem botte bel, een harde manier om die Amerikaanse enorme consumptie in te zetten om productie eigenlijk uit China weg te drijven. Nou, vergelijk ik dat met onze eigen offshore wind en onze windturbines op zee, dan is het devies nog heel vaak, ja, wij hanteren een landenneutraal beleid. Wij scoren onze tenders voornamelijk op prijs en die scoren we ook op milieu-impact op de Noordzee, et cetera. Ja. Maar ja, als dat de twee eisen zijn die je hanteert, ja, dan is de automatische keuze voor de makers van die windturbines waar ze hun magneten vandaan komen in China. Omdat het daar gewoon veruit het goedkoopste is. En wat mij opvalt is dat de Japanners echt staan te popelen. Die zijn immers goed voor ongeveer 10% tot 15% van die permanente magnetenproductie. Die staan te popelen om daarin te springen. Het enige wat ze zeggen is, wij komen geen afzetmarkt tegen, want elke keer dat we concurrerend lijken te worden, overspoelt China de markt met goedkoop producten en jaagt jullie consumptie in Europa toch weer de Chinese productie aan in plaats van de productie in een gelijkgestemd land.
Ja, dus wij moeten meer de botte bijl gaan hanteren?
Nou, ja, we moeten. Je kan er op meerdere manieren naar kijken. Je kan zeggen, we gaan helemaal niet meer landenneutraal worden. Dat is één optie, iets waar Toms collega Bart Groothuis groot voorstander van is. Om gewoon ook te zeggen, komt het spul van de volgende landen, dan verliest u subsidies. Wat je ook kan doen, is je kan een regel opstellen rondom wederkerigheid. Allerlei van onze hoogwaardige technologische bedrijven die in China opereren, moeten daar in een minderheidsaandeel opereren in een Chinese joint venture. Ja, als wij dat blijven accepteren, dus dat China's eigen markt steeds meer gedomineerd wordt door Chinese partijen, waarbij Xi Jinping ook gewoon zegt, hoe groter de afhankelijkheden van China zijn, hoe beter wij de rest van de wereld kunnen afschrikken om stappen te nemen tegen China. Dus wat overduidelijk een politiek doel heeft. Kijk, zolang wij dat soort onevenwichtigheden blijven accepteren, ja, verarmen wij steeds meer en gaat onze productiecapaciteit er steeds meer op achteruit. Dus je kunt ook een regel instellen die zegt, ja, kijk, als China niet dezelfde marktoegang levert, dan stellen wij een regel in dat landen die niet dezelfde marktoegang leveren aan onze partijen, als je daar producten of componenten van gebruikt in onze tenders, nou ja, dan krijg je minpunten. Dan krijg je minder kans om de tender te winnen. Zo zou je er ook naar kunnen kijken. En dat is wel landenneutraal. En tegelijkertijd maakt het toch meer productie in gelijkgestemde landen mogelijk.
Ja, iets minder botte bijl dan Amerikanen, maar toch stevig genoeg. Hartelijk dank Joris Teer, analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en Tom Berendsen, Europarlementariër en lijsttrekker namens het CDA. En volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil De Strateeg vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.